Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 142 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 142, de eerste vier versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het laatste Bijbelboek Openbaring en daarvan hoofdstuk 11 vanaf vers 16 tot hoofdstuk 12 tot het einde, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, en zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbatdag, Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. En we noemden nu de schriftlezing uit Openbaring 11 en daar vanaf beginnende vers 16 en de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun troon vielen neder op hun aangezicht en aanbaden God zeggende, wij danken u Heere God almachtig die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. En de volken waren toornig geworden en uw toorn is gekomen, en de tijd der doden om geoordeeld te worden, om het loon te geven uw dienstknechten, de profeten en de heiligen, en degenen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, om te verderven, degenen die de aarde verdierven. En de tempel Gods in den hemel is geopend geworden, en de ark zijns verbonds is gezien in zijn tempel, en er werden bliksemen en stemmen en donderslagen en aardbeving en grote hagel. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren, en zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel, en zie, er was een grote draak, een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het gebaard zou hebben. En zij baarden een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren hoede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zou voeden 1260 dagen. En er werd een krijg in de hemel, Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt en hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en de koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen die hem verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijf vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toeren, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens grote arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats al waar zij gevoed wordt een tijd en een tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. En de slang wierp uit zijn mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overige van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is alweer uw dag naar uw naam genoemd en aan uw dienst behoort geheiligd te worden. O, mochten we daartoe voorbereid geworden zijn. Want daar is een voorbereiding noodzakelijk. Het leven is een voorbereiding voor de eeuwigheid. O, lieve Heer, het zal aan deze zijde van het graf beslist moeten worden. Aan wiens kant we staan, wiens koning wij toebehoren. Lieve heren, mocht dat ook onder het woord toegepast worden, dat er nog velen mochten worden gerukt uit de macht van Satan. En dat er nog mochten toegevoegd worden gehecht als parels aan uw middel als kroon. Lieve heren, gij weet op het allervolmaakst in welke toestand wij ons verkeren. En ieder van ons persoonlijk. En mocht gij ons daarin te hulp snellen, want we zijn altijd in nood en in barensweë. Omdat wij hier op de aarde zijn. En gij hebt het gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. O, dat we hier dan geen paleizen zouden bouwen, geen huizen, geen fundamenten zouden storten. Waarop wij onze zinnen hebben gezet. Want we hebben net uw heilige wet opgelezen. Dat wij geen gesneden beelden zouden maken. Nog van de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde. O Heere, wat zijn we van nature vervuld met afgoderij. Met die maanvormige godsdienst. Die bij u vervloekt is. Mochten we het verstaan wat het alles betekent. Mochten we het in ons leven kennen, lieve heren, dat gij een God zijt die uw volk regeert door uw eeuwige geest en niet door allerlei doelplichten en regels en wetten. Hoewel die ene wet des geloofs blijft staan en uw heilige wet nooit ten gronde zal gaan. Maar mocht het alles worden verstaan in geestelijk licht, in de betekenis van de zin en mening des geestes, anders weten we die dingen geen plaats te geven, omdat we van nature geen kennis hebben aan God en goddelijke zaken. Het is de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid, en zo is het bij ons van nature precies hetzelfde. Een natuurlijk mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn, ze zijn hem een dwaasheid, omdat ze geestelijk moeten worden verstaan. O Heere, dat we van u dan geestelijk onderscheid mochten ontvangen. Ten eerste, door die waarachtige wedergeboorte en bekering, door die vrije rechtvaardigmaking en van de schuldvergeving, waarin Christus zich aan de ziel openbaart, tot vergeving der zonde, tot kindschap Gods, tot aanneming tot kinderen, tot schenking van die geest van de aanneming tot kinderen, waardoor we van die dienstbare geest van die slaafse geest, van die oude mens verlost worden. Voorgoed. O Heer, hoewel het aan deze zijde van het graf. Hoewel we nog verkeer in dat lichaam der zonde, heb Gij alles teniet gemaakt in Christus. Dat lichaam der zonde is ook destrooid. O lieve Heren, mochten we het toch verstaan. Want dan zouden we lucht scheppen door uw lieve geest, in uw heerlijkheid, in uw koninkrijk, in uw naam, in uw majesteit, in uw zaligheid. Alom openbaard in uw woord en aan de volkeren verkondigd. Hoewel het door de benauwdheid der tijden zal gaan, want Gij hebt uw volk geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst, o Heren. Dat we toch eens alles mochten verstaan, dat we toch eens afstand zouden nemen van al die zonnestoelen, van al die prieeltjes en van al die zitbankjes, omdat er een strijd gevoerd moet worden en een strijd gevoerd zal worden. Ook door uw kinderen in Christus hier op deze wereld, want het leven is een strijd. En dat is een strijd, het moet zijn een wettige strijd, want die niet wettig heeft gestreden, die zal niet de kroon der overwinning behalen, o Heere, dat we toch eens mochten verstaan. Mochten we toch eens verstaan, lieve Heere. Gelijk een kind zijn moeder verstaan. Al in het prille leven, ze willen in onze dagen beweren, Heere, mocht Gij die leugensprekers de mond stoppen, dat zo'n klein pasgeboren baby zijn moeder niet kent. Wat een helse leer als dat ook in het geestelijke wordt overgezet. Want het is de opposite, het is precies andersom. Die kleintjes, die kennen u. Omdat Gij ze kent, omdat Gij uzelf aan hen heeft geopenbaard. Ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. En wee degene die deze kleinen in Christus ergeren. Het ware beter dat ze een molensteen om de hals en in de diepte der zee geworpen werden. Als zij een van deze kleinen uit het en buiten het geloof zetten. Het geloof ontnemen, het geloof in Christus, de Christuskennis ontnemen. Gelijk in de afscheiding een generaal geschiet. O Heere, daarom heb Gij de ganse afscheiding verworpen. En alle die daarmee meeheulen, want dat is niet de leer van de apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Heren, mochten we uw woord prediken, mochten we uw zin en mening prediken. Alzo staat geschreven, alzo zegt de Heere, Heren. Lieve Heren, mochten we er zelf van mee eten, omdat we zelf ook van die tot die strijdende kerk behoren die gevoed moet worden. Anders zullen we omkomen, Heere, Gij zijt ook de onderhouder van het leven. Niet alleen van het natuurlijk leven, maar ook van het geestelijke leven. Gij zijt het begin der schepping Gods, o Heere Jezus Christus. Maar Gij zijt ook het begin der herschepping Gods, de voortgang en het einde, de Alpha en de Omega. Heere, we smeken om uw hulp, we smeken om uw voorhoede. Als Gij onze voorloper niet zijt, onze voorhoede niet zijt, Heere, waar zullen we dan aankomen? En zonder U is het alles onbegonnen werk. Zonder U kunnen we niks doen. Maar met U, o lieve Heere, als Gij het doet, als we achteraan mogen komen, als Gij ons de woorden in de mond geeft en de zaken in het hart, dan zult Gij de eer hebben en wij de zaligheid. Dan zullen we in U roemen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? En dat gaat boven deze ondermaanse wereld uit. Heren, mochten we toch eens verstaan, mocht Gij uw volk daarin doen reviven. Opdat ze niet in deze wereld zouden staan als geen hoop hebbende, maar opdat ze in deze wereld zouden staan de wandelingen in de hemel, waaruit wij Christus verwachten. O Heere, gedenk land en volk, het gaat alles naar de ondergang. Deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. En wat is ook het huidige christendom bezig om hun koninkrijk, het refodom, om dat koninkrijk op aarde te stichten. Door allerlei nagemaakte synodes, nagemaakte nationale synodes, waaraan tal van sterren mee werken die uw naam niet kennen. Want Heer, dat is het kenmerk gij geeft, de waarachtige kenmerken van uw ware volk en de schijngodsdienst. En mochten we daarin getrouw separeren. En Heer, dat kan alleen door de getrouwheid van Christus. Mochten we door hem gedreven, door zijn geest geleid, in al de waarheid. En mocht gij ook de kleine kinderen aanraken met uw lieve geest tot waarachtige wedergeboorte en bekering. Die kleintjes, Heren, vergeet ze toch niet. O, mochten we er zelf toe behoren. Tot die kleine in Christus, tot dat kleine kudde. Van waar gij gezegd hebt, het is uw vaders welbehagen u dit koninkrijk te geven, Heer, hoe zouden we het anders beërven? Alleen door die vrije gave, door die vrije genade gift van boven. O, gij mocht het nog doen, Heer, gij mocht het uw koninkrijk nog uitbreiden onder ons, ja, tot aan de verste grenzen. Gij mocht het rijk van Satan neerwerpen, gij hebt het al overwonnen, o Heer Jezus Christus, maar nochtans is zijn koninkrijk hier en gij weet het. Want gij zegt, ik weet waar hij woont, daar waar de troon des Satans is. Dat is overal waar we op ons bevinden. Maar nochtans hebt gij alle macht in hemel en op aarde om uw kerk te bewaren. In dat grote gericht wat over de wereld komen zal, die oordelen, die plagen. Waarvan gij ook Johannes datgene hebt laten zien op Patmos om het uw kerk te verkondigen. Lieve Heren, mocht gij ons staande houden, mocht gij ons sterken, leiden door uw raad. Onze voorhoede en achtertocht zijn, Heren, wees gij onze getrouwe zaligmaker. Maar voor ontrouwe schepselen als wij zijn, Heren, we zijn niet waard dat gij onder ons dak zoudt inkomen, maar spreek slechts één woord en onze ziel zal gered zijn en herred zijn, want lieve Heren, wat blijven we toch verloren in onszelf. We kunnen er niet bij, tenzij gij ons het kinnenbakken omhoog heft. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet uw gunst aanschouwen. Mocht dat ook deze morgen, deze dag geschieden, onder uw volk en kinderen, mochten ze herleven, mochten er nog verloren zondaren door u gered worden. Mocht gij de weduwe en de wezen gedenken, de wezen, Heren, gedenk ze alstublieft. De weduwnaren, de eenzame, de zieken, die zoveel allerlei leed en beproefde. Ach, Heren, wat hebben we allemaal niet te bidden, maar we hebben ook veel te danken. Omdat gij die dankbare hoge priester geschonken hebt, die de lofzang gezongen hebt, voor zijn volk alles gedaan heeft, ter ere Gods, alles volbracht heeft. Om uw grote naam te verheerlijken. O Heere, mochten we in hem bevonden worden tot lof en prijs. Van uw nooit genoeg volprezen naam. In de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Geliefden, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. In hoofdstuk 12. En daarvan de eerste twee versen, er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. Een vrouw, een groot teken, bekleed met de zon. Geliefde, hier wordt getekend de kerk met een hoofdletter op aarde. Dat was een groot teken. Kanttekeningen zeggen daarvan, dat is een gezicht dat grote dingen betekent. He, daarom in de hemel wordt gezegd gezien te zijn, omdat zulks in de geopende hemel is vertoond, hoewel dezelfde zaken zelf meest op aarde geschied zijn. Het is, openbaring is veel beeldspraak. Er wordt in openbaringen ook nauwelijks rekening gehouden met de tijdsbestekken waarin wij denken. bijvoorbeeld het duizendjarige rijk en al die dingen. Vaak wordt het symbolisch bedoeld, wat vele mensen letterlijk opvatten. Kijk, als je de Bijbel leest als een biblicist, kom je altijd verkeerd uit. We moeten de Bijbel leren lezen. En wanneer gaat dat geschieden, geliefde? Dat gaat geschieden als we de geest van Christus ontvangen. Anders kun je de Bijbel niet lezen, kun je de Bijbel wel lezen. Maar je verstaat het niet. Hoort en verstaat. Hoort en verstaat. Als je het mag verstaan, dan is dat zaad gevallen in een wel toebereide aarde. Maar als het zaad in de aarde niet valt en sterft, brengt het geen vrucht voort. Dan versta je de dingen niet. De dingen die des geestes God zijn van nature, verstaat de mens niet wat in Gods woord geschreven staat. Hij kan het niet verstaan. Hij kan het niet verstaan. Er zit een plaat voor ons hoofd, voor ons hart. Ja, dat is nog maar heel goedkoop gezegd natuurlijk. Maar om het is verstaanbaar te zeggen, er is een plaat voor ons hoofd en voor ons hart. We kunnen er niet doorheen kijken. En dat is onze eigen schuld. Wij hebben gezondigd, ja, wij en onze vaderen tevens. Geliefden, is je dat wel eens een last geworden, dat je het niet kan verstaan? Dan zeg je, heren, wat, ik versta het niet. Is je dat wel eens een last geworden? Het tegenwoordige christendom heeft overal zijn methodes voor verzonnen en tactieken uitgedacht. Ik heb dat onlangs weer kunnen lezen in dat bedriegelijke refokrantje. Dan bedenken ze tactieken en methodes om te evangeliseren. Je hebt het gehoord van de heer Butchen, directeur van een of andere, weet ik veel, vereniging, school. Ja, we moeten onze kinderen het geloof maar voorhouden. Alsof al die ouders geloven. Wat een bedrog. Al die refo-ouders moeten eerst geëvangeliseerd worden. U zegt, ze komen toch elke week in de kerk meer, en daarmee ben je niet bekeerd door. En dat zijn allemaal nog kerken die een dwaalleer leren. Want de afscheiding heb God verworpen. Omdat ze niet leren de leer van de apostelen en profeten. Dat fundament wordt gemist allerwegen. Welke kerk je ook bedenkt, dat fundament wordt gemist allerwegen. Die leer van de vrije rechtvaardigmaking van de goddelozen. De leer van de 12 apostelen. Daar gaat het hier over. Want die vrouw die heeft een kroon op haar hoofd. 12 sterren. Dat is de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En als je die kroon niet hebt, versta je niks. Je moet niet één ster hebben. Je moet niet kroon met één sterretje. Dat zijn de aardse koningen. Die hebben een kroon met één grote ster voorop. Nee, nog niks. Nee, je moet er 12 sterren op die kroon zitten. En die kroon is haar gegeven, die is haar toegeworpen. In die vrije rechtvaardigmaking. Die kan je niet verdienen hoor, die kroon. Er zijn er velen die zijn bezig om die kroon te verdienen. En die lopen de been uit de lijf. Maar weet je wat de Heere zegt? Vrees niet, gij kleinkundig, het is uw vaders welbehagen u dit koninkrijk te geven. Ja. En wat zullen ze dan straks doen met die kroon? Die zullen ze werpen voor de voeten van het Lam. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. En geliefden, we moeten het verstaan zoals Gods woord ons leert. Er werd een groot teken gezien in de hemel. En daarin hoeven we niet te denken in tijdsbestekken. Dat is, het wordt ons gepredikt dat die vrouw dat kindeke baart. Hè. Maar Gods woord, de Heilige Geest, die spreekt als God. En dikwijls wel op menselijke wijze. Hè. Dikwijls wel op menselijke wijze. Maar soms, ik moet zeggen, dikwijls spreekt de Heilige Geest als auteur van de Heilige Schrift in verheven taal. In verheven taal. Dat kun je niet begripsmatig uitleggen. Dat wordt tegenwoordig natuurlijk op grote schaal gedaan. Hè? Er moet een aangepaste catechismus, een aangepaste statenvertaling. Daar hebben ze die zogenaamde herziene statenvertaling voor uitgegeven. Het is een Bijbel van de duivel. En die I.A. Kolen die zal het oordeel dragen. Dat is een bedrieger. Dat is een grote bedrieger. Die mensen zijn ook niet meer te waarschuwen. Zijn niet meer tegen te houden. Want God heeft de leidsels erop gelegd. Daar hoef je niet meer aan te beginnen. Nee. Dat zijn verkrachters van Gods naam. Van Gods woord. En ik heb u vorige keer gezegd dat de antichrist ingedrongen is in de reformatorische kerk. Waarom? Ze hebben de deur voor hem opengezet. Ze hebben de deur voor hem opengezet. Jazeker. Want als de kudde van Christus getrouw is, dan heeft de antichrist geen schijn van kans. Nee, als de wolven, als de schapen dicht op één gedrongen zijn, rondom de herder, dan hebben de wolven geen schijn van kans. Maar alles is zo verscheurd en verdeeld geworden, geliefden. Daar is ruimte gekomen tussen de kerken Gods. De wolven zijn, de wolf in schaapsklederen, die zijn zelfs doorgedrongen tot aan het voorgestoelte van de kerken. Een derde deel, wordt hier gezegd, een derde deel, zijn valse leraars, echte valse leraars. En de rest van die twee derde deel zijn er nog vele onbekeerd, maar een onbekeerde leraar is nog altijd geen valse leraar. Onbekeerde leraars zijn een vloek voor de kerk. Dat heeft Whitfield gepredikt en daar ben ik het van harte mee eens. En je kunt zeggen, nou, ik weet een kind van God die is onder een onbekeerde leraar tot bekering gekomen. Maar dat is geen excuus om onbekeerde leraren in het ambt te bevestigen. Hoe kom je erbij? Maar de kerken Gods, zelfs de reformatie, heeft valse leraren voortgebracht. Kijk maar naar Arminius, dat is een leerling van de reformatie, ook denk erom. Jean de Labadie, dat is een leerling van de reformatie. Hoor. Dan hebben die reformatoren er ook in de zak gehad. Eigenlijk moet ik dat toestemmen. Eigenlijk is dat waar. Eigenlijk, ze zijn geen hartekenner geweest, dat is waar. De kerk, de leraren, de apostelen mochten soms diep kijken. Petrus bij Simon de Tovenaar. Maar toch, diezelfde geest, die bezet nog en die wordt nog als gave geschonken aan degene die God geroepen heeft om het woord te prediken. Niet in die mate, niet in die apostolische gaven. Nee. Dat is eenmaal en uniek. Hè? Daarom is die hele Mormonenbeweging, die Latter-day Saints-kerk, een hele valse beweging. Hè? Want die pretenderen dat er nog een 14e apostel was, Mormon. Ja. Nou, het is een mormon. Het is een mormon. In de letterlijke betekenis van het woord. Allemaal valse kerken. Heel Amerika zit vol valse kerken. Baptistische valse kerken. Arminiaans. Het is allemaal Arminiaans natuurlijk. Want het is allemaal... Dat komt in dit hoofdstuk ook openbaar. Want wat heeft die vrouw? Ze heeft de maan onder de voeten. Wat is dat dan? Dat is alle afgoderij, alle valse leringen. Al dat ondermaanse heb ze onder haar voeten, want ze heeft overwonnen door het bloed des lams. Dat is de kerken Gods. Maar daar gaat wat aan vooraf. Wat dan? Ze is bekleed met de zon. Bekleed met de zon der gerechtigheid. Daar heb je de bruid van Christus. De hele bruid van Christus, die is bekleed met de zon. Die heeft, de bruid van Christus wordt maar zo niet beschenen door de zon. Ook, dat is ook waar. Maar ze is bekleed met de zon. Die zon is haar deel geworden. Bezwijkt aan mijn vlees en mijn hart, zo is God nochtans mijn deel in eeuwigheid. Dat is het getuigenis van Asaf. Dat is het getuigenis van al Gods kinderen. Van Gods ware kinderen. Mijn deel in eeuwigheid. Ze delen in de gerechtigheid van die zonne der gerechtigheid. Ja. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. Bekleed. Dat is, hierdoor wordt het ware geloof op Christus, de zon der gerechtigheid, betekend waarmede de gemeente van Christus is bekleed, versierd en verlicht. Kijk, als hij... Ik heb u al meer gepredikt. De kerk, elk kind van God, is een ster. En een ster heeft van zichzelf geen licht. Kinderen, dat weet je toch wel. Hè? Je weet toch wel hoe het firmament in elkaar zit. De hemellichamen. Planeten geven geen licht. Alleen de zon geeft licht. De zon is de enige bron van licht. En de zon beschijnt naar de loop der sterren. Hè, beschijnt de sterren en de sterren die gaan dan weer kaatsen. Hè. De maan van zichzelf geeft ook geen licht. Die weer kaatst het licht van de zon. Maar dat is een heel zwak schijnsel van de zon. Bij heldere maan, hè, bij volle maan, hè, dan is het 's nachts, hoef je geen zaklantaarn mee te nemen naar buiten. Dan kun je alles onderscheiden, hè, bij de heldere maan. Nou is de maan geen beeld van Gods kerk. Nee. Nee. De maan is een beeld van alle afgoderij. Daarom heb je sommige godsdiensten, die hebben zo'n halve maan in de... En aardse machten. Halve maan in een sikkel. Allemaal afgoderij. Maar die hebt die vrouw. Die hebt die maan onder de voeten. Dus daar staat ze op met haar voeten. En dat kennen alle kinderen van God. Die zijn door de wet aan de wet gestorven. Als je niet aan de wet gestorven bent, dan heb je de maan niet onder je voeten. Nee, dan heb je die maan. Dan is de drijfkracht het licht van de maan. Versta je dat nou? Het licht van de wet. Hè, daar wordt heel het mensdom door gedreven. Het licht van de wet. U zegt, wat is dat licht van de wet? Doe dat en gij zult leven. Een mens wordt gedreven als een slaaf. Ja, die halve maan, hè, dat is ook het teken van een slaaf. Wordt gedreven door... Een mens is in slavernij gevallen. Weet je het? Gods woord predikt het ons. En Gods volk zal het van harte bekennen. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde na ontvangen genade. En maar één ding kennen ze, wat de wereld niet kent. De wereld weet ook niet dat ze vleeselijk is, kan je wel met je mond belijden natuurlijk. Maar het moet gekend worden, alles moet gekend worden. Gods volk is der wet gestorven aan het doet dat der wet. Want er is geen doen aan. Nee. En omdat er vele leraars niet aan de wet gestorven zijn, hebben ze die kroon niet op hun hoofd. Je kan het herkennen. Je kan het kennen. Je kan het zien, je kan het horen, je kan het tasten. Moet je... Door die waarachtige wedergeboorte en bekering worden we eens anderen. Dat is één. We worden van eigenaar veranderd. Het eigendom van onze Heer Jezus Christus te zijn. Dan wordt Christus de zonne der... Dan word je met de mantel der gerechtigheid van Christus bekleed. Overkleed. Niet voor een deel, maar geheel. En wandelende in die mantel der gerechtigheid van Christus, in die witte klederen, die wit gemaakt zijn door het bloed des lams, ga je ook licht verschijnen, ga je ook dat woord verspreiden. Niet door de methodes van het reveldom. En zeker niet door de methode van Kranendom. Die wilde van de week nog beweren dat Paulus op de Areopagus ook volgens een bepaalde methode sprak. Om preekte, om die predikte voor de onbekende God. Om die mensen voor Christus te winnen. Volgens de methode van het reveldom. Dat is allemaal wettisch. Paulus preekte daardoor de Heilige Geest, heeft hij altijd gedaan. En anders niks. Paulus die preekte niet volgens een bepaalde methode. Allemaal onzin hoor. Dat is allemaal verzonnen. Dat is allemaal omdat ze Christus niet kennen. Omdat ze de geest van Christus niet deelachtig zijn. Dan gaan ze allemaal zulke onzin verzinnen. Hè? Ja, dan moet je een beetje rekening houden met je tegenstanders. Nou, de opdracht is, en dat is niet een doe-opdracht, hè, maar er zijn Gods knechten mee bekleed, predik het woord. Onversneden. Onversneden. En dan mocht David Brainerd enigszins iets van verstaan, want die kwam tot de heidenen, die heeft niet volgens een bepaalde tactiek gepreekt, bij wijze. De indianen die dansten om hun totempalen heen, hè, daar hebben die halve maan, die afgoderij, en hij sprong er middenin, hij begon de wet te donderen als wel eer. De wet van God, de heilige wet van God. En toen God daar beslag gaf, toen heb David Brainerd daar het evangelie van vrije genade verkondigd. En er is een grote opwekking, had dat tot gevolg. David Brainerd die preekte volgens de zin en mening van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft niks te maken met allerlei vrome reformatorische tactieken van evangelisatiemethodes. Daar spot God mee. Daar spot God mee. Dat is allemaal Baaldienst. Al die conferenties en die vergaderingen, die nagemaakte soft nationale synodes, dat is allemaal Baaldienst. Dat is allemaal halve maan godsdienst. Daar spot God mee. Daar zit ook geen kracht in natuurlijk. En zelfs dokter De Vries, dokter P. De Vries van Vlastuinen, ja dat wisten we onderhand wel, hè, die neemt de godslastering in de mond. En hij wordt niet onder de tucht gezet. Hij wordt niet gecensureerd. De Heer heeft alles losgelaten. De leidsels leggen erop. Je kunt dat 1000 keer ontkennen. Maar straks zal je voor God staan. Straks zal je voor God staan. Dan zal je 1000 vragen geen antwoord hebben. Wij moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Ja. Het Revo 500 ook zo'n halve sik, ook zo'n halve maan godsdienst. Het is verschrikkelijk in onze dagen. De reformatoren hadden het doodgedonderd. Ja, John Knox, Calvin, Luther. Als die nog geleefd hadden in onze dagen, dan waren ze levendig gekruisigd door dat refodom. Dat is de meest vijandige godsdienst die er op de wereld bestaat. Het refodom. Want dat heeft de antichrist binnengehaald met vlag en wimpel. Het refodom, afgescheiden PKN, maakt allemaal niet meer uit. Maakt allemaal niet meer uit. Dominic Kort heeft een boek geschreven, maar hij wordt gelijk met zijn kop onder water geduwd. Want hij moet zijn collega's sparen. De kool in de geit moet hij sparen, want anders wordt hij eruit geknikkerd. En daar heeft hij zijn eigen toch blijkbaar niet voor over. Zie je? Dat refodom, dat is ene grote klomp vijandschap tegen God en Christus. En dat werkt mee met de draak die de vrouw vervolgt. Ja, u zegt, is het zo erg? Het is nog veel erger als ik het zeg. Het is nog veel erger als ik het zeg. Gods ware kinderen ontvangen niks, geen steun van de huidige leraars. Gods ware kinderen en getuigen ontvangen niks, geen steun van de huidige leraars. Het zijn allemaal verraders geworden. Die maar preken naar de zin en mening der mensen. Wat de mensen graag willen horen, dat preken ze. En zo waarachtig als God leeft, daar zal die hem blazen. Want hij zal het alles teniet doen. Maar ik zou niet in die schoenen van die huidige refo-predikanten durven reizen. Die niet ten strijde trekken. Die zich niet over hebben voor de ere Gods. Want daar komt het op aan. Hoor. Daar komt het op aan of je die maan onder je voeten hebt. En als je die maan onder je voeten hebt. Als je bekleed bent met de zon. Dan kan je toch niet verborgen blijven, mens. Dan kan je eigenlijk toch niet verborgen houden achter zo'n reformatorisch zoutje. Dat bestaat toch niet. Al die zogenaamde christelijke politiek, al die zogenaamde refokranten en tijdschriften, daar had die vrouw haar voeten op. Want de maan was onder haar voeten. Want die dwaze maagden die verspreiden ook licht. Jazeker. Maar daar had die vrouw haar voeten op. Op dat soort licht. Op dat maanlicht. Met allemaal afgoderij. Met de maan. En ook met de sterren en zelfs met de zon wordt afgoderij, want ze hebben tegenwoordig een godsbeeld. Nou, dan zeg ik wel eens, Heere, stuur mij maar naar de heidenen, want hier is geen doen meer aan, hier is geen doen meer aan. Je merkt het aan alles, dat God heeft het oordeel erop gelegd. Je kent zelfs met predikanten, die zijn met stomheid geslagen. Die braken niks anders dan onzin. Lees het maar. Ja, als je nou kennis gekregen hebt van God en goddelijke zaken, dan lees je het, dan hoor je het en dan tas je. Ze zijn niet zwanger meer. Weet je wat dat is? Ja, ze zijn zwanger van de duivel. Kerken zijn holen van de duivel geworden. Ik heb u wel eens een link doorgegeven, een paar linken, van de jeugdverenigingen van de reformatorische kerk. Het zijn gewoon holen van de Satan. Niet anders. En die moeten uitgerookt worden. Dat heb ik u geleerd op grond van Gods woord. Want dat kind zal zich vermaken in het hol van een adder. U zegt dat betekent het hemelleven. Nou, dat is een halve waarheid. Dat gaat hier op aarde al in vervulling. Gods kinderen die zullen zich vermaken in het hol van een adder om ze uit te roken. Ja. We zijn geroepen om te onderscheiden schijn en zijn. We zijn niet geroepen om te oordelen. Nee. We zijn niet geroepen om het onkruid uit te trekken tussen de tarwe. Wordt ook helemaal verkeerd verstaan natuurlijk. Daar kan ik nou allemaal niet op ingaan. Mij komt de vraag toe, zegt de Heer. Maar Gods knechten, Gods getuigen zijn wel geroepen om het snoden van het kostelijke te onderscheiden. En daar wrocht de Heer mede. Je zag dat met Ananias en Safira. In de dadelijkheid kwam de Heer die huigelaars de straf. En zo doet de Heer dat altijd. Niet altijd in de dadelijkheid, maar wel in de ontmaskering ervan. Dat geschiet nog door de geest onze Gods. En je moet maar opletten, geliefde, als dat gebeurt, dan ontstaat de vervolging. Kijk, Ananias en Safira hadden daar de macht niet meer toe, want ze werden gelijk ten dode gestraft. Herodes werd van de wormen gegeten. Had de macht niet meer om het kind te vervolgen. Maar de duivel heeft veel trawanten. Veel dienstknechten. Ik heb u gezegd, de kerken hebben de antichrist binnengelaten. De leer van de antichrist. Alle kerken, alle westerse kerken zijn wagons van dezelfde trein richting Rome. Het is absoluut de waarheid. Het is absoluut de waarheid. Verdragen met de hel gesloten. Een voorzichtig verdrag met de hel. Dat is absoluut de waarheid. Gods getuigen zijn niet geroepen, kunnen ze ook niet, om een overeenkomst te sluiten met de antichrist. Als je dat doet, ben je verloren, ben je voor eeuwig verloren. Dat is al het begin van het teken van het beest. Het reefdom wordt klaargestoomd voor het aanvaarden van het teken van het beest. Het reefdom, en daar werken de reefpredikanten aan mee. Omdat ze niet meer ten strijde trekken. Het zijn huurlingen. Ze gaan niet meer de kudde voor, gelijk David de kudde beschermde tegen een beer en een leeuw. Die leeuw die greep die bij zijn baard en die sloeg die de hersens in, letterlijk. Die beer, die vatte die aan, die beer ging op zijn achterpoten staan. En David die was nog niet een kwart zo hoog als die beer. En hij versloeg hem in de naam van onze God. Om getuige van Christus te zijn, hoef je niet groot te zijn. Een zandkorrel is genoeg. Als je zo hoog bent als een zandkorrel, is hoog genoeg. Want wij hebben een sterke God. Vader der eeuwigheid, vredevorst. Met mijn God spring ik over de muur. Met mijn God dring ik door een bende. Als dat zo is, dan is Gods volk almachtig. Niet in zichzelf, maar in God. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke God, mijn tegenwicht. Ja. Is dat altijd werkzaam? Kijk, daar heb je het weer, dat ongeloven. Nou, dan moet je maar eens aan Gods volk vragen hoe menigmaal ze daar liggen, te neder liggen. Hè? Hulpeloos, krachteloos. We hebben het toch opgezongen? Krachteloos, machteloos. Ja, en van zichzelf, zonder mij kunt ge niks doen, zegt de Heer Jezus. Machteloos. Maar de Heere laat ze daar niet in liggen. Nee, nee, nee. Want die vrouw hebt de maan onder de voeten. En dat is ze geschonken in die vrije rechtvaardigmaking. Om meer dan overwinnaar te zijn in hem. Die overwinnaar is over dood, hel en graf. Bekleed met de zon. Dat is wat. Bekleed met de zon. Bekleed met het ware geloof. Bekleed met de gerechtigheid van Christus. Bekleed met Christus zelf. Bekleed, overkleed wil dat eigenlijk zeggen. Ze is het eigendom van Christus geworden door adoptie. Nou, wat hebben een geadopteerd kind aan zijn adoptie gedaan? Niks is tegengewerkt. Want dan lag ze in de drek, in haar bloed, toen ik voorbij ging, zegt de Heer Jezus. Heb ik u met mijn vleugelen overdekt. En ik zeide in uw bloeden leef. En ik zeide in uw bloeden leef. Op het vlakke des velds is Gods volk gevonden. Geadopteerd, geadopteerd. En dan krijgen ze een bloedtransfusie. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Ja. En dat werk wat uitgeliefde, dat werk wat uit. Want die bruid, die geadopteerde geestelijke kinderen, die blijven daar niet op dat vlakke des velds liggen. Nee. De Heere richt ze op. Want de doden die zullen horen de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Nou, een levende, die blijft niet liggen. Die op, sta op. Lazarus, kom uit! Kon hij niet in de graf blijven. Nee, hij kwam eruit. Hè? En toen werden die doeken van hem ontwonden. En toen mocht hij gaan wandelen. In de vrijheid der kinderen Gods. Ja. Dat had hij al gedaan voor zijn dood. Want Lazarus was een kind van God. Hè? Was met zijn ziel al in de hemel. Maar die werd nog een ogenblik teruggeroepen. Ja. Ter heerlijkheid Gods hoor. Ter heerlijkheid Gods. Om nog een poosje die maan onder zijn voeten te hebben. Ja. En de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Hoe kwam die vrouw aan die kroon, kinderen? Hoe kwam die vrouw nou aan die kroon? Door die vrije genadegift van Christus. Door dat welbehagen des vaders. De Heer die kroont zijn kinderen. Hij kroont ons met zijn gunstbewijzen. Hij kroont ons. Die kroon, dat is een geschonken kroon. Want de bruid, dat is de koningin. Christus is koning en de bruid is de koningin. Eenvoudig. Esther die kreeg een kroon van koning Ahasveras. En dat onderscheidde ze, daarmee onderscheidde zij zich van andere vrouwen. Hè, want er waren veel vrouwen in dat paleis. Maar koningin Esther die droeg de kroon van de koningin. Maar de bruid van Christus draagt een hele speciale kroon. Hè, want dat is, ik heb u gezegd, een aartskoningin. He, draagt een kroon. Ja, er zit één ster voorop meestal. Maar die kroon van de bruid van Christus is een kroon van 12 sterren. Dat is de leer van de 12 apostelen. Van de 12 apostelen. Wat betekent dat nou? Wat betekent dat nou, prediker? Dat is zoals ik u in 25 preken gepredikt heb. Dat is de leer van Christus. De leer van de apostelen en profeten waarvan Jezus, dat is het fundament van de leer der zaligheid. En daarmee wordt Gods volk en knechten gekroond. Je kunt het zien. Kijk, een kroon kan je toch zien? Een kroon. Dat is publiek. Dus rondom. Kun je rondom zien. Je hoeft er niet met je gezicht naartoe te staan om te zien, om de mensen te laten zien dat je gekroond bent. Kennen ze ook van achteraan je zien. 12 sterren, verdeeld over de cirkel van die kroon, 12 sterren. Dus als je met je rug naar de mensen staat, dan zie je ook dat je gekroond bent. 12 sterren, dan hoeven ze niet naar voren te lopen om je gezicht te zien. Nee, het is niet 1 ster, 12 sterren. De leer van de apostelen en profeten, de leer van de 12 apostelen. Die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, draagt die kroon niet. Als hij die kroon niet draagt, heb je God niet. Dat betekent dat. We gaan nog allemaal een stapje verder. Hè? Want kijk, je kan natuurlijk beweren dat je de leer van Christus draagt. Dat je in de leer van Christus blijft. Maar ja, die bewering die moet dan nog onderzocht worden. En die moet dan nog getoetst worden aan Gods woord. Maar aan die kroon kan iedereen het dadelijk zien. Het dadelijk zien. Ja. De Heere maakt het openbaar door zijn volk te kronen. Dat is toch wat een heerlijke genade leren ze het eigenlijk. Hè? De Heere maakt het zelf openbaar. Hè? Hij verheerlijkt zijn volk. Hij verheerlijkt zijn eigen werk in Christus. Hè? Dan word je gekroond. Ja. Er zijn predikanten die zeggen, ja, straks wordt Gods volk gekroond. Dat is niet waar. Hoor. Dat gebeurt al hier. Aan deze zijde van het graf. Dan krijgen ze de kroon van Christus. Dan krijgen ze de kroon. Hè, die wettig strijdt, ontvangt een kroon. Die kroon is weggelegd voor degene die God vrezen. De kroon van overwinning. Die wordt hun hier al geschonken. Ja. Houd wat u hebt, opdat niemand uw kroon nemen, zegt Christus. die is dus Gods volk hebben een kroon. Ze is gekroond. Die vrouw is gekroond. De vrouw, dat is de kerk, dat is de levende kerk. Dat is die één heilige algemene christelijke kerk van Christus. Dat is de andere kerken bestaan niet. Dat is de enige kerk die voor God geldt. Die één heilige algemene christelijke kerk. Dat is de bruid van Christus. Dat is de vrouw. Dat wordt de vrouw. Daar wordt die vrouw mee gesymboliseerd. De vrouw is de levende kerk. Dat is niet één persoon. Dat zijn alle leden die tot dat lichaam van Christus behoren. Die worden gesymboliseerd door die vrouw waar hier over gesproken wordt. De vrouw is de kerke Gods. In alle tijden en plaats. En die vrouw, die is bekleed met de zon. Dus die straalt licht. Ik heb gezegd, die sterren, de leraars Gods zullen zijn als blinkende sterren. Dat zijn de avondsterren. De reformatoren, Antipas, Polycarpus, noem ze allemaal maar op. De 12 apostelen, die zullen zitten in Gods troon oordelen, de 12 geslachten Israëls. Maar die vrouw, die wordt aan deze zijde van het graf gekroond. En je kan ze herkennen aan de leer. Je kan ze herkennen aan de leer. Dat is hun kroon. Dat zijn die 12 sterren. Niet een gedeeltelijk, want valse leraars kunnen wel eens een gedeelte van de leer van Christus onderstrepen. Dat is in onze dagen gemeengoed. Dan nemen ze wel de leer in de mond, maar ze hebben die kroon niet op het hoofd. Hoe weet je dat? Dan spreken ze er niet uit. Ze spreken er niet uit, ze spreken erover. Daar moet je wel verstand van hebben natuurlijk. Geheilig verstand om dat te onderkennen. Want dan zie je wel eens 2, 3 mooie preekjes van die en die predikant. Ja, dan luister je en zeg, nou ja. Gods volk is gekroond en dat weet ze ook. Daar gaan ze niet mee pronken, want ze hebben de maan onder de voeten. Dat betekent, de bruid van Christus is in Christus geheiligd, gerechtvaardigd. Maar die bruid die verkeert in barensnood. Dat wordt toch gepredikt hierom. En ze heeft pijn om te baren. Nou, kun je daar nog een beetje pronken met je kroon, denk je dat? Een vrouw in barensnood, kan die nog een beetje pronken met haar voordracht, met haar voorkomen? Heb je dat wel eens gezien? Een vrouw in barensnood? Ik heb mijn eigen vrouw, ik weet hoe het is. Die heeft niks meer om te pronken. Die verkeert in pijn, die verkeert in nood. Dat is de kerk Gods, die verkeert altijd in barensnood. En als dat niet zo is, dan moet je eigenlijk maar stil afvragen. Of je nog wel te maken hebt met de kerk. Ja, de kerk van Gods kan zijn verkeren in de verachtering der genade. Kan zijn hoor, verachtering in de genade. Jazeker. Maar toch verliezen ze die kroon niet. Nee. Als de Heilige Geest dat weer aanwakkert, wat eronder ligt. Want dat ligt dan onder. Als de vlees tegen dat is altijd in strijd met elkaar. De vlees en geest. En in onze dagen is het een wonder als je een verlicht kind van God mag ontmoeten, maar die verkeert in de pijn. Een kind van God nabij God, een kind van God verlicht door de Heilige Geest, verkeert in barensnood. Een vrouw in barensnood heeft niets meer om op te roemen. Die moet enkel van genade leven. Want die vrouw die staat met één been in het graf. De kerk is aan alles gestorven. Maar die verkeert wel in barensnood. Om kinderen voor Christus. Waarom worden er nog kinderen geboren? Omdat God nog kinderen wil weder doen wedergeboren. God zoekt zaad voor zijn kerk. Dus die vrouw, die kerk Gods, is in pijn om te baren. Gods koninkrijk moet uitgebreid worden. Daar krijgt Gods volk de lasten van. Daarom zei Gods, die oude knechten van God, je moet Gods volk in verwachting preken. Nou, dat is juist gezegd, Je zit hier niet meer, ik hoor vele mensen, ik heb zo kostelijk gekerkt, ik word daar eigenlijk een beetje zat van. Want dan zeg ik, heb God ook kostelijk gekerkt. Ben je nou in barensnood? Nou, dat kost een. Kijk, een vrouw in barensnood die zegt, nou, dit is zo kostelijk. Nee, die is in de smart. Dat is wel een hele andere smart als een vleeselijke smart. Dat moet ik ook gelijk zeggen, want dat is een geestelijke smart. Waarin blijdschap, waarin verwachting. Kijk, de kerk is in verwachting. Verwachten, dat is uitzien. Er komt wat. Een zoon, roept Lea uit. Er moet wat gebaard worden. Nou, dat gaat door de barensweeën heen. De kerk van God verkeert op aarde. En de kerk verkeert in barensweeën. Want we zijn in de aarde. Heel de aarde is in barensweeën. Maar wie voelt het? Wie merkt het? Wie doorleeft het? Gods kinderen. Gods kinderen als op een plaats zijn. Als je nou wil baren. Dan moet je veel in de gemeenschap met je man verkeren. Dat is toch logisch. Daar hoef je niet over na te denken. Als de kerk vruchtbaar wil zijn, dan moet ze zich tot haar man begeven. Nou, dat is geestelijk net einde. De bruid onderhoudt gemeenschap. Nee, ik moet anders zeggen. Christus onderhoudt gemeenschap, want dat gaat altijd van God uit. Hè? God is altijd de eerste, ook in de gemeenschap. Christus is altijd de eerste. Dat is dus ook zijn naam. Ik ben de eerste en de laatste. Hij is de eerste in de gemeenschap. En wat is dan de vrucht? Obed. Dat is de ere Gods. Dat is de ere Gods. Dat is niet ten eerste de uitbreiding van Gods koninkrijk. Dat is er onlosmakelijk mee verbonden. Hè? Maar als de bruid in verwachting is. Als die vrouw in barensnood is. Dat ziet op de ere Gods. Ja. Want de uitbreiding van zijn koninkrijk doet hij om de ere van zijn naam. Niet om allemaal mensen zalig te maken. In de eerste plaats. Nee. Daarin wordt zijn naam verheerlijkt. Dat ziet ook op die kroon der heerlijkheid. Die kroon van 12 sterren. Ik vind het zo'n mooie pericoop. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Je zou toch zeggen, Gods arm en ellendig volk, een kroon van 12 sterren, dat ziet toch op een verheerlijk toestand. Nou, dat ziet het ook. Dat ziet het ook. Ze zijn nog hier in de staat van de vernedering. Zolang ze op deze aarde verkeren, verkeren ze nog in dat lichaam der zonde. Ze zijn alles wel afgestorven, daarom hebben ze op de voeten op de maan. Versta je dat nou, gemeente? Die kerke Gods is aan al het ondermaanse gestorven. Je mag van die kerke Gods wel politiek bedrijven, je zoekt het maar uit met je politiek. Je mag reformatorische scholen oprichten, bekijk het maar. Je mag synodes houden, je mag reformatorische dagbladen uitgeven. Maar die vrouw heeft haar de voeten op al dat ondermaans. Daar is ze aan gestorven. Daar komt ze niet meer van onder de indruk. Van al die derdegers en van al die gezinsgidsen en van al die RD's en van al die van der Staaij onzin praat. Daar komt die vrouw niet meer van onder de indruk. Dat is allemaal onzin. Ondermaans. Daar zit het woord maan in. Ondermaans. Daar heeft die vrouw de voeten op. Daar veegt die vrouw de voeten aan af. Mooi hè. Ja, dat is een vloermatje geworden. Voor de kerken Gods. Ja. Daarom wordt er ook een hoop onzin verkocht in onze dagen. Weet je. Het is niet meer uit de barensweeën geboren. Want die vrouw die gaat getuigen. Absoluut. Ja, dat kun je zien. Dat kun je lezen. In heel Gods woord kun je dat lezen. Niet alleen in dit hoofdstuk. Hoe komt zo'n vrouw zo? Nou, we hebben nu enige verzen vooraf uit dat 11e hoofdstuk voorgelezen. En de 24 ouderlingen die van God zitten op hun troon en vielen neder op hun aangezichten en aanbaden God. Want er waren plagen op de wereld geopenbaard. Hè? De plagen, de laatste plagen, zijn vreselijke plagen. Zijn vreselijker als de 10 plagen van Egypte. Als God met zijn oordelen komt om de wereld te richten in gerechtigheid. Oh mensen, waar zou je toch verblijven als je niet onder de vleugelen van Christus verkeert. Door waarachtige wedergeboorte en bekering. Waar zou je dan toch verblijven als het eindgericht aangespannen wordt. Als God ze met zijn oordelen, met zijn bloedige oordelen over de wereld gaat. En je bent niet geborgen in de handpalmen van Christus. Niet daarin gegraveerd, waar moet je dan verblijven. Gemeente. Vlie toch die stad des verderfs, vlie de toekomende toren, want de Heere komt met zijn toren, met zijn almachtige toren, om de volken te verderven, om de goddelozen te verderven met het zwaard zijns monds. En daarin wordt God aanbeden, want die ouderlingen die vielen op hun aangezichten. En dat nog wel in de hemel. Die vielen op hun aangezichten en aanbaden God, zeggende: wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. Maar er komt zo'n vijandschap tegenop. En in het laatste der dagen zal die vijandschap zich toespitsen op die vrouw. En de volken waren toornig geworden. En die toorn is gekomen. En de tijd der doden om geoordeeld te worden. Om het loon te geven. Uw dienstknechten, de profeten en de heiligen. En degene die uw naam vrezen. De kleine en de grote. En om te verderven degene die de aarde verdierven. Met hun valse leer. Daar hoort ook de reformatorische gemeente bij. Die verderven de aarde. Van der Staaij geeft zijn stem aan de antichrist. Om Libië binnen te vallen. Nou, dat zou je weten, jongen. Dat zou je weten. Daar zal God op terugkomen. Daar is hij al op teruggekomen. God blaast in die christelijke, belachelijke, ondermaanse politiek. Daar is niks van God bij. Helemaal niks. Dat behoort allemaal tot het ondermaanse waar die vrouw de voeten op heeft. Daar is die vrouw aan gestorven. Aan al die bewegen, al die activiteiten. Van der Staaij die stond onlangs, daar is nog een opname van gemaakt, stond hij daar grappen te verkopen in de Tweede Kamer. En iedereen lachte mee, Pechtold, hè, Wilders en Rutte met zijn eeuwige lach. Maar die eeuwige lach die zal hier in de tijd verstommen. En daar geef je nou je stemmen aan die SGP, aan die satanistische grafpartij. Ik kan het niet anders zeggen. Want dat is een grote volksverraderij. Dan zitten die Van Dijk en die Dijkgraaf, die zitten daar die JSF op te hemelen, die straaljager. Moet dat in een preek? Ja, natuurlijk moet dat in een preek. Dat heeft er alles mee te maken. Hè? Want die JSF, die is al zwaar verouderd. Als die operationeel wordt, zwaar verouderd, is allemaal achterhaald. God blaast overal in. God blaast overal in. Alle machten en krachten op de aarde, die zijn hem onderworpen. Ja, Nederland is een puppet van Amerika geworden. De Amerikaanse geheime dienst, die zit in Den Haag. Er is geen mens die het weet. Er is haast geen... Ja, natuurlijk zijn er mensen die het weten, maar dat wordt natuurlijk helemaal onder de dekmantel, hè, gehouden. Liegen en bedriegen, dat is de huidige politiek. Dat is gewoon geworden. En dat is ook voor het reformdom gewoon geworden. Van der Staaij, Dijkgraaf, noem al die mannen maar op. Het is gewoon geworden dat ze liegen en bedriegen. Ze vinden het zelf gewoon geworden. Want ze moeten met de generale opinie mee. Hè? Een beetje christelijke, bijbels genormeerde politiek noemen ze dat. Liegen en bedriegen, Gods naam lasteren. Hè? Allerlei landverraderlijke vergaderingen beleggen, hè, naar het Eurobabelhof rennen. En God blaast overal in. God blaast, er is geen druppel geloof bij. Dat zijn je verraders. Dat zijn je verraders. Die zogenaamde christelijke politicus, dat zijn je verraders. Dat zijn landverraders, niet alleen landverraders. Dat is de oppositie tegenovergestelde van die vrouw met die kroon op haar hoofd. Daar is niks van de leer van Christus in terug te vinden. Alleen maar een beetje nakakelarij. En zelfs de gereformeerde kansels, nakakelarij. Ze kopiëren preken van elkaar. Het is toch ontzettend. Wat een ene grote flop. Ene grote flop. En de Heer die maakt het openbaar. Want als je die kroon niet op je hoofd hebt. Als je die kroon met die 12 sterren. Dan kom je een keer openbaar. Dat is een huichelaar. Dat kan niet anders. Dat doet de Heer. De Heer is almachtig. De Heer die schijnt met zijn licht en je staat daar als een geblankette huichelaar. Hoe durf je te preken, hoe durf je Gods woord in je mond te nemen, Gods naam op je lippen te nemen, als je niet verzekerd bent van die kroon der gerechtigheid van Christus. Als je daar niet van verzekerd bent, dan moet je eerst van verzegeld zijn. Ja. Gods volk, Gods getuigen ontvangen dus een kroon. Dat is niet een reformatorische hoed. Echt niet. Nee. Dat is een kroon met 12 sterren. En die sterren die verspreiden licht. Allemaal hetzelfde licht. Allemaal hetzelfde licht. Hè? Dat is weer kaatsend licht, dat is waar. Want hè, ze is bekleed door de zon. En die zon die zorgt voor de verspreiding van dat sterrenlicht. Ja. En dat is de leer van Christus in alle delen. Hè? 12. Dat is een vol getal. 12-7 is een vol getal. Maar 12, de 12 apostelen, de leer van de 12 apostelen, wordt niet gezegd. Nou ja, de leer van Paulus, hè? De Paulinische leer. Dat is wel een part of it. Hè? Dat is wel een groot deel van het, hè? De Paulinische leer. Maar Petrus spreekt ook de Paulinische leer. Johannes spreekt ook de Paulinische leer. Ik moet het eigenlijk anders zeggen. Al de 12 apostelen preekten de leer van Christus. Er is een Paulinische leer. Nou ja, dat is een aanduiding geworden. Dat zijn de brieven van Paulus. Maar dat is de leer van Christus. He? Paulus was de grootste van alle apostelen. He? En hij ondervond de minste te zijn. En zeg maar, ik heb overvloediger gearbeid dan zij alle bij elkaar. Hoe kon je dat zeggen, Paulus? Ja. Hij zegt niet ik. Maar de genade gods die met me is. Zie je? Dus die kerk die verkeert in barensnood. Want dat is een vernederde kerk. En die kerk die houdt God in de vernedering. Die verkeert nog in de staat. Maar geestelijk is het al een verheerlijkte kerk. Want die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. En dat ziet niet op de eeuwige verheerlijking ook. Maar die verheerlijking die is al in Christus. Want ik heb hem verheerlijkt. God de Vader heeft Christus verheerlijkt. En de geschiedenis stem uit de hemel. Zeggende, ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem wederom verheerlijken. Dus de kerk, dat is al een verheerlijkte kerk. De kerk van Christus, dat is al een verheerlijkte kerk in Christus. En dan daaraan dragen ze die kroon. Ja, Gods volk is daarvan verzekerd. Hè, maar ze kan zich niet op die kroon beroemen. En als ze zich, laat ik zeggen, uit eigen eer. Uit eigen eer, nee. Want ze is in pijn. Een vrouw in pijn kan zich niet meer beroemen op de pruik. Hè? Laat ik het maar zo eens eenvoudig zeggen. Ik zeg, kijk, heb je dat wel eens gezien? Een vrouw in barensnood te zeggen, nou kijk eens wat ik dit en dat. Die is een pijn. Die vreest nog om te komen. Die vreest nog te sterven. Ja. Het oordeel is doods. Hè, toen Paulus zei ja. Maar de Heer, hij zegt de Heer heeft me bekrachtigd. De Heer heeft me nog bijgestaan. Hij zegt want in mezelf. Hij zegt ben ik maar één klomp vlees. Dan kunnen ze niet met die. Hè, want die hebben ze niet in de handen die kroon. Die heeft op haar hoofd. Alles wat je op je hoofd dat zie je niet hè. Alles wat je op je hoofd hebt, zie je toch niet? Vrouwen, je hebt nou een hoed op je hoofd, maar zie je ook die hoed? Ja, tegenwoordig zijn die kleppen zo groot natuurlijk, dat je natuurlijk, ja. Maar die kroon, een kroon, dat zie je niet. Hè? En toch is die vrouw, toch is die kerk zich bewust van die kroon, want ze staat in die leer van Christus. Daar is ze in geworteld. Hè? En daar is ze in bekroond geworden. Jazeker. Het geloof brengt die kroon mee. Het geloof. Hè? De kroon der overwinning. De kroon des geloofs. De kroon van Christus. De kroon van de leer van Christus. Verspreid. Hè? Die kroon, dat is de lamp die vrouw in haar hand heeft. Die wijze maagden, die verspreidt licht. Die verspreidt licht. Daar hoeft ze niet iets voor in haar hand te hebben. Die hebt ze op haar hoofd. Ja. Mijnwerkers hebben één lampje op haar hoofd, maar die vrouw die heeft een kroon met 12 sterren die allemaal licht verspreidt. Rondom, dat is een rond licht. Hè. Straks is de regenboog niet meer half, maar rond. Om de troon van God is die regenboog rond. Ja. En als je nou die regenboog ziet, kinderen, dan moet je denken, Gods verbond. En Gods verbond is niet half, maar rond. Geheel, ronde tafel. Die bruid ze dan de ronde tafel. En dan hebben ze de heerlijkheid, dan hebben ze de nardus geproefd en gesmaakt. En die van Christus, die van de bruidegom uitging. Ja. Dus, die bruid die kan er niks mee worden met die kroon. Nee, natuurlijk niet. Want die is in barensnood. In barensnood. In pijn om te baren. Kijk, tegenwoordig, dan brengen ze allemaal kinderen voor allemaal van die kunstappeltjes. Allemaal van die kunstkinderen. Maar daar heb je geen pijn van, daar ondervind je geen smart van. Een vrouw, ja, je kent natuurlijk een laat ik eens zeggen, een schijnzwangerschap. Laat ik eens zeggen, als je ogen een beetje open hebt, en dat bedoel ik heel geestelijk,
Want je kan natuurlijk je natuurlijke ogen wide open zetten, maar dan zie je nog niet. Maar als je je geestelijke ogen en verlichte ogen des verstands hebt mogen ontvangen, dan zie je ook al die, die geestelijke schijnzwangerschappen in onze dagen. He? Er zijn dominees die niks spreken naar schijnzwangerschap. Die drijven het geloof. Een stuk der ellende, nou ja, dat is ook een achterhaald station. Ik heb ze wel gehoord. En nog, allemaal geloof. Ja. Maar er ging wat aan vooraf. Er is aan die vrouw, toen ze de vrouw van Christus werd, er is wat aan vooraf, want toen was ze een hoer. Die zegt, de vrouw van Christus is een hoer. Ja. Als je dienstbaar onder de wet verkeert, dan ben je een hoer. Misbruikt aan alle kanten. Je eigen schuld. Maar Christus maakt van hoeren reine maagden. Kijk, dat is nou de bruid van Christus. Reine maagden. Ja. Want ze is bekleed met de zon. Ze is toegesproken. Gods volk is toegesproken door de almachtige stem van Christus. Gij zijt rein om het woord dat ik tot uw lieden heb gesproken. Dat waren de discipelen. Behalve Judas. Die had het wel gehoord. Het was niet in zijn ziel gedaald. Het was niet geworteld. Dus de vrouw die is rein gesproken. Gereinigd van alle zonden. Van verleden, heden en toekomst. Bekleed geworden met de zon. Bekroond met een kroon. Met 12 sterren. Dat is toch een heerlijke staat, zou je zeggen. Dat is het ook. Maar alleen verkeert die vrouw hier nog aan deze zijde van het graf. Die vrouw die heeft nog vele tegenstanders. Die vrouw die heeft nog vele pijnen. Die vrouw die heeft nog vele benauwdheden. We zullen er eerst maar eens van zingen. En wel van een psalm 142 en daarvan het 5e en 6e vers. Dan zingen we de pijn van de kerken Gods. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte neer. Ja, dat weten ze ook, dat weten ze. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, zie je. Mijn God, wien ik mij aanbeveel. En dan komt het. Hoor mijn geschrijf, ben uitgeteerd door mijn vervolgers overheerd. Ai, help en red mij uit de nood. Want hun macht is mij te groot. Het 5e en 6e vers van Psalm 142. Die was zwanger en riep, staat er. Ze riep, een roepende zwangere vrouw. Wat roept ze? Ze roept tot God. Want dat is de toevlucht. So, dat is de deel, dat hebben we toch opgezongen. Het heeft alles met elkaar te maken. Gods volk, Gods woord is één geheel. Daar kun je niks van los. Kun je niks uit isoleren, kun je niks van losmaken. Dat is één geheel. Een zwangere vrouw roept tot God, geestelijk. Het zou ook in de natuur een wonder zijn als een vrouw in barensnood verkeert en tot God roept. Help, Heere, help. Precies. Dus de kerk op de golven, de kerk in de golven, Petrus in de golven, Heere, help me. Die zwangere kerk. Nou, Petrus zat nog meer over zijn eigen, toen hij in de golven verzonk. Heere, help mij. Maar die vrouw is zwanger niet van derzelf, niet van der eigen zaligheid, maar van een andermans zaligheid. Ze is zwanger van een kind. Nou, dat kind in je buik, moeders, dat ben je toch zelf niet. Maar, daar heb je die Canaanese vrouw, dat was nou die zwangere kerk. Dat was een zwangere vrouw en ze was in pijn om te baren, zeg, Heere, help me. Mij, dat is hetzelfde, maar ze was niet meer over de eigen. Maar die last van de dochter, die van de duivel bezeten was, dat was haar last geworden. Kijk, daar heb je nou die zwangere kerk, daar heb je nou die zwangere vrouw in pijn om te baren. En die roepen de Heere Jezus achterna. Heere, help mij, gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Die vrouw die zei niet, Heere, help mijn dochter. Nee, ze zegt, ontferm u mijner. Want, dan noemt ze wel de reden op, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezet. Heb je ook van die dochters, moeder? Heb je ook van die zonen, vaders, van de duivel bezeten? Nou, dat is geen wonder, dat is geen uitzondering. Van nature zijn we alle van de duivel bezeten. Net als die man uit, ja, daar kwam het in. Kwam het, nou, het komt in alle leven openbaar. Daar maakte die man, die Gadareense man, die met een legioen duivelen bezet was, geen onderscheid. Dat is geen uitzondering. Dat is gemeengoed, dat zijn we van nature allemaal. Die man die sprong van het ene graf in het andere graf. Geen ketting kon hem houden. Nou, dat is de mens van nature. Niks anders. U zegt, is het zo erg dat we van de duivel bezet? Ja. Wil je er dan iets moois van maken? Wil je er dan iets vromers van maken? Wil je nou je hoofd met een reformatorische vlag bekleden? Ja, dat helpt toch niet, mensen. Dat helpt toch niet hier. He? Lid worden van een reformatorische vereniging, dat red je niet van het verderf. Nee. Als je aanwezig bent op die soft of die fake synode, die rationale synode, nou, als je meedoet met Revo 500, dat red je niet van het verderf. Dat zou je verderf versnellen. Want dat zijn allemaal bewegingen op die brede weg des verderfs. En daar had die vrouw de voeten op. Daar veegde ze de voeten eraf. Dus wat wil je nou? Wil je dat nog allemaal een beetje opsmukken? Wil je nog allemaal met je kerk, met je reformatorische kerkgang, en door de week erop loszondigen? En denk je dan dat God je nog in genade zal aanzien? Nou, die vrouw die was aan alles gestorven. Die was aan de wet gestorven, aan dat doet dat der wet. Want ja, daar was ze mee in de dood uitgekomen. Toen die Saulus van Tarsus, die dacht, ja, nou, maar je moet toch je best doen. Hè? Oppassen op de kleren van al die mannen, die vervolgers, die Stefanus, de stenen naar het hoofd. Ja. En daarna al die mensen aangeven in Damascus, in de gevangenis gooien. Want toen Paulus stierf aan al die heel die godsdienst, want dat is de reformatorische godsdienst, hoor. Dat is Saulus van Tarsus, dat is de reformatorische godsdienst. Ja, dat zijn vervolgers van het levende kind. Ik heb het belevende lijf ondervonden, ik ondervind het nog. Dat is de reformatorische godsdienst, dat is Saulus van Tarsus, dat wordt ook gepredikt. Wordt wel vroom gepredikt, Saul, wat vervolgen mij. Maar ze hebben niet in de gaten dat ze het zelf zijn. Predikers, reformatorische predikers, zijn Saulus van Tarsus. Het zijn vervolgers van het levende kind. Pure christenvervolgers. Want je moest ze maar eens in de praktijk meemaken. Nou, daar heb ik aan de levende lijf heb ik het ondervonden. Ze preken wel Christus. Hè? Maar om eigen eer. Hè? Om de mens het geld, net zoals Simon de Tovenaar, het geld uit de zakken te kloppen. Ja, dan kan ik ook wel een beetje rechtzinnig preken. Hoor. Ik ken soms zo rechtzinnig klinken in onze dagen dat je zegt, nou, dit moet toch wel echt zijn. Maar je moet eens zien naar die kroon. Hebben ze nou die kroon op de hoofd van de 12 apostelen, van de leer van de apostelen, van de leer van Christus. Als die leer van Christus tekort wordt gedaan, 11 sterren, kan ver komen. 11 sterren is tekort. Dat is een valse leer. 11 sterren is tekort. Het moeten 12 sterren zijn. Paulus zeide tegen de gemeentes: ik heb u verkondigd al de raad Gods. Ik heb niks achtergehouden, zegt hij. Dat, waarom? Paulus had die kroon van 12 sterren. U zegt maar, dat behoorde die zelf ook. Maar Paulus deed niet meer mee. Hij zegt: ik leef, maar niet meer ik. Kijk, daar heb je nou het geheim. Daar heb je nou het geheim. Ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Maar dat wordt verheerlijkt in Christus voor ons. Want dat is het fundament, hoor. Dat is het fundament van de leer van Christus. Christus voor ons, niet Christus in ons. Christus voor ons. Hè? Christus in ons, dat is daar een vrucht van. Want die kroon staat op je hoofd. En die kroon die werkt wat uit. Hè? Die straalt ook naar binnen. Heb je dat wel eens bedacht, gemeente? Die kroon, die straalt niet alleen licht naar buiten. Die straalt ook naar binnen. Want die leer, daar is Gods volk in geworteld. En daar zijn ze nou al de dag mee bezig om daar verder in geworteld te worden. Heren, verklaar ons dit. Heren, verklaar ons dat. He, dat zeiden toch de discipelen. Heren, verklaar ons deze gelijkenis. En daar werd de Heren wel eens kort aangebonden om het zomaar eens te zeggen. Verstaat gij nu nog niet? Nog niet? Dan zegt Filippus: Heren, toon ons de Vader. Nou, dat was toch een lieflijke vraag. Maar de Heren die... Hij bestraft hem niet als een farizeeën. Nee. Maar dan zegt hij zo lieflijk: ben ik zo lange tijd met u geweest, Filippus. En kent gij nou nog niet de Vader? Die mij gezien heeft, heb de Vader gezien. Christus, die openbaart de Vader. Christus is het afschijnsel van de heerlijkheid des Vaders. Hij is het beeld Gods. Hè? En in hem hebben we alles gezien en ontvangen. Als we hem toebehoren. Dan hebben we die kroon. Niet 11 sterren, 12 sterren. Kroon met 12 sterren. Ja. Dat is nou die volle raad Gods. Dat is nou die leer van Christus in al zijn delen. Hè? Christus is in ambten en staten. Zal ik u eens vertellen waar je het aan kan onderscheiden? Als predikers roemen op de these. Die willen alleen het evangelie verkondigen. Die dragen niet de kroon van 12 sterren. Want in die kroon van 12 sterren wordt ook de leeuw van Judas stam verheerlijkt. Christus als leeuw van Judas stam die de rechten van zijn vader verdedigt. Wat zeggen toch die ouderlingen? Mensen, je moet het woord lezen. Zeggende: wij danken, vers 17 van hoofdstuk 11. Wij danken u, Heere, God almachtig. Die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst. Een koning die kroon draagt, heerst. Die regeert, wij welks land, welks koning een kind is. Dat ondervinden we nou overal, wereldwijd. Allemaal kinderen. Geen koningen die regeren, nee. Die hebben een lot gegeven aan de Verenigde Naties. Nou ja, dat is ook een ondergaande macht. Hoor. Denk erom, want dat behoort allemaal verbonden met de antichrist. Maar die vrouw, die heeft Christus verlost uit de heerschappij des duivels. En die vrouw, dat is de bruid van Christus, die is koningin. En de bruid van Christus zet een kroon van 12 sterren. Ik heb je dat kortelijks gepreekt, gemeente. Maar dat heeft alles weer te maken met die fundamentele tekst. Wie overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Dan heb je die kroon niet op. Dan ben je niet gekroond. Die kroont met goede tierenheid. Die kroont die u verzegelt in de leer. Gods volk is verzegeld door de Heilige Geest, verzegeld met de Heilige Geest. Dat is een onderscheid, denk er goed om. Je kent de gave des geestes. Hè? Kun je smaken, kun je uitdragen. En toch die kroon missen. Dat zal toch wat wezen. Gods volk, Paulus zegt, ik zoek niet de gaven, maar de vrucht. Wat straal je nou uit? Wiens licht straal je af? Door wie word je beschenen? Door wie word je bekleed? Door wie word je bezet? Wat is je oogmerk? De Heer weegt de hart, hoor. Straks op de dag der dagen komen alle oogmerken op tafel. Twee mensen kunnen hetzelfde doen. En toch ziet God dat heel onderscheiden. De een zal verlaten, de ander aangenomen worden. De een was zwanger door de Heilige Geest om dat kindje te baren. En de andere praten er maar over. Dat zijn van die schijnzwangerschappen. Een hele preek kan vol schijnzwangerschappen zitten. Ze zijn niet uit God geboren. En dat baart alleen maar schijnzwangerschappen. De mensen gaan het aannemen zonder de schenking. Vat je het nou? Vat je het nou? Dan ben je niet in de leer van Christus gezet. Dan ben je niet in de leer van Christus geboren. Dan ben je niet door de leer van Christus geboren. Dan word je niet door de leer van Christus gedreven. Dan is dat niet je leven. Laat ik het zo eens zeggen. Gods volk leeft erin. Die vrouw die door de duivel vervolgd wordt. En dat komt verder openbaar in dat hoofdstuk. Want er was een ander groot teken werd er gezien in de hemel. Er was een grote rode draak. Waarom is die rood? Het was een bloeddorst. Ja, bloede martelaar is het Zaderkerk. Een rode draak hebben de zeven hoofden niet. Die hebben geen tien. Die hebben geen kroon met die 12 sterren. Nee. Die hebben zeven hoofden. Dus een zevenkoppige draak en 10 hoornen. En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Nou, daar gaat straks heel het refeldom voor buigen. Maar de ouderlingen voor de troon van God vielen op hun aangezichten voor God. En als je voor God gevallen bent, dan val je niet meer voor de duivel. Nee. Want die vrouw had haar voeten, dat ondermaanse. De maan onder de voeten. De leer des duivels, valse leringen, valse reformatorische leringen. Valse kerken, valse predikanten, daar hebt die vrouw de voeten op. Wat ze ook zeggen, daar lacht die vrouw om. Ja, Gods volk lacht erom. En soms spotten ze ermee. Als Elia op de Karmel staat, dan spot hij met heel die Baalgodsdienst. Nou, je mag van mij vrij spotten, van Gods woord mag dat ook, hè. Nogmaals, een kind zal zich vermaken in het hol van een adder. Mag je vrij mee spotten, mag je die lont aansteken om die valse leraars uit te roken. Die valse leer uit te roken, te verbranden. Dat deed Elia precies letterlijk. Letterlijk. Ja. Dan in tegenovergestelde zin, want dat heilige vuur van God, dat verbrandde zijn altaar. Maar dat was juist het teken, dat die Baal godsdienst, dat is geen fluit voor de cent waard. En Elia zegt, gooi er maar water over. Over dat altaar. Als bewijs dat hij niet een of andere verborgen lucifer die in de hand had. Gooi er maar water over. Nog meer water erop. Heel die geul rond dat altaar stond vol met water. Maar dat goddelijke vuur verbrandt zelfs water. Ja. Elia had de kroon van die 12 sterren op zijn hoofd. Onoverwinnelijk betekent dat. Onoverwinnelijk. De bruid van Christus is onoverwinnelijk. Ook al roepen ze in de ellende. Ze roepen die vrouw die riep God aan. Daarin is die vrouw onoverwinnelijk. Het aanroepen van de naam des Heren. Alle die mij aanroepen in de nood, vinden mijn gunst oneindig groot. Daar heb je de onoverwinnelijkheid van de bruid. In Christus, dat is de onoverwinnelijkheid van Christus. Dat is de almacht van Christus. Door die almacht die hun wordt toegerekend. Ja. Maar één ding, volk van God, zonder mij kunt je niks doen. Nee. Dat is geen hefboom om mee aan de slag te gaan. Want kijk, die valse wedergeboorte waar Kort het over had. Dat is ook nog maar natuurlijk deels met valse leringen bestreden. Daarom is het ook geen theologisch boek. Nee. Maar er is ook een hele valse heiligmaking. En dat komt ook in het boek van Kort openbaar. Dat leert hij zelf. Gods volk wordt weer in het werk gezet door de wet. Daar had die vrouw de voeten op. Ze was aan alles gestorven. Ze wordt door iets anders geregeerd. Door die overklede zon. Ja, door die kroon. Ze is gekroond. Ze is gekroond. Ze is bekroond in Christus. Ze is verheerlijkt. Ze is inwendig verheerlijkt. De bruid is inwendig verheerlijkt, mensen. Dat licht schijnt ook naar binnen. Inwendig, Psalm 45, lees het maar. Koningsdochter, inwendig verheerlijkt. Daar heb je de bruid van Christus. Kunnen ze niks mee worden? Nee. Die geven de eer aan Christus. En straks werpen ze die kronen aan de voeten van het lam. Ziet u? Dat is nou de vrucht van het ware geestelijke leven. Dat is nou de vrucht van het kindschap Gods. Zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Men love hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg hem mijn zangen met amen. Amen, amen. Lieve Heren, gij hebt het weer gegeven. Uw woord is weer gepredikt. Niet de bruid van Christus, maar de zonne der gerechtigheid waarmee die bruid is bekleed. Heren, gij hebt het alles tentoongesteld in uw woord. En we vatten het of we vatten het niet. Het is niet te begrijpen, het is alleen te bewonderen zoals die ouderlingen u bewonderden. En aanbaden, o Heere, mocht dat ons werk zijn. Mocht dat de vrucht des geestes zijn. Mocht dat de uitwerking van ons geloof zijn. Om u te aanbidden in alles wat gij doet en zegt. In alles wat gij openbaart en verklaart. Heere, doorstralend met uw genade, mochten we zwanger zijn. Pijn om te baren, om kinderen voor Christus voor te brengen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, laten we nog zingen dat laatste vers van Psalm 142. Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams. Kijk, daar heb je het, hè? Daar heb je het, hè? Daar heb je het weer. Het is alles om de ere van Gods naam. Tot roem uws naams die heerlijk is. Dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaan zing. Psalm 142, het laatste zangvers. Zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.